Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn. Ook een hartelijk welkom aan onze voorganger en zijn vrouw en ik heb wat kennissen gezien van hem. De voorganger vandaag is heer Weda, hartelijk welkom in deze dienst. Achter het orgel vanmorgen zit Karel van Egmond. Ik heb een paar kleine korte mededelingen. Volgende week hopen we bij leven en welzijn met ons allen hier weer het heilig avondmaal te vieren. Onder begeleiding van dominee Maliepaard. Morgenavond, aanstaande maandagavond is dat dus, is er weer een bidstond en ook is de kerkenraad. Heeft u nog zaken die voor de kerkenraad besproken moeten worden, dan horen wij dat graag. De collecte van morgen is voor de opbouw van de kerk. Dan rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen en daar de dienst over aan de heer.
Goedemorgen. Wij gaan eerst nog een lied zingen, gezang 293. Dat gaat over de toekomst, maar het gaat ook over de dingen die je in je leven meemaakt. En die dingen die kunnen soms in de weg staan. Maar dit lied zingt van de overwinning van de levende God. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid de Heere hand. Moeder, sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het eden dragen met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil u liefde loven, al begrijp mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik, vraag u niet waarom. Eenmaal zal ik al u luister, als ik in u hemel kom. Waar de weg mij brengen mogen, aan des Vaders trouwe hand. Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Laten we een ogenblik stil zijn ter voorbereiding op deze dienst om te bidden voor de opening van Gods woord, voor een goede dienst, voor Misschien degene die naast u staat of waar u aan moet denken. En ons zo richten op de levende God. Aan het begin van deze dienst belijden we dat onze hulp en verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die u ons groet. Er is genade voor u, van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag erbij gaan zitten. We willen ons voor God verootmoedigen door de aansporing tot heilig leven te lezen uit Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18. En dan zingen we uit de Evangelische Liedbundel 308, doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Zodat er niks tussen u, tussen ons en de levende God in mag staan. Derde couplet zingen we, het eerste en het derde couplet zingen we daarvan. En het derde couplet zingt: zie, hier ben ik. Maak mij een vat voor u. Woon in mijn hart. Vernieuw het, doe het nu. Verbreek mijn wil. Maak me ook van hoogmoed vrij. Ik wil in u blijven, Heer. Blijft gij in mij. Dat na de woorden van Filippenzen 2. Vers 12 tot en met 18. En daar schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen, dus ook aan ons: daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Waarover? Omdat de levende God in Jezus Christus zoveel genade geeft dat hij u, dat hij ons wil omarmen met zijn liefde. En laten we dit gebed dan ook bidden. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.
See him, he'll be.
Laten we samen bidden dat dat wat we hebben gezongen, ook door Gods Heilige Geest en zijn liefde, op grond van het verzoeningswerk van Christus, werkelijkheid mag worden in ons leven. En dat we het woord wat we lezen niet het ene oor in en het andere weer uit zal gaan, maar datgene zal doen waartoe God het ook vanmorgen wil zenden. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw grote liefde en genade. Dat u als de heilige eeuwige God zo dicht bij ons bent gekomen, dat u uw eigen lieve zoon hebt gegeven, die voor ons zijn leven gaf, opdat wij vrij mogen zijn door zijn verzoeningswerk. Niet omdat wij nou van die geweldige mensen zijn, maar omdat u een geweldige God bent. En zoals we aan het begin al mochten belijden, u laat nooit varen het werk dat uw hand begonnen is. En daarover kunnen we ons iedere keer weer verwonderen. En als we straks uit de Bijbel gaan lezen, dan bidden we u dat u ons helpt. Dat dat woord ook in ons hart mag komen, in ons leven. En daar, zoals u zelf beloofd hebt, vrucht zal mogen dragen tot eer van u, de levende God. En dank u wel dat dat woord ons ook mag helpen om ons in de komende week voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal. Dat is toch uw opdracht. Om dit te doen totdat u mag terugkomen op de wolken des hemels en we de bruiloft van het Lam mogen vieren met alle broeders en zusters die we kennen uit alle eeuwen, uit alle tijden. Heer, wat zal het een feest zijn. Maar vandaag is dat nog niet zo. Maar mogen we ons erop voorbereiden. En daarom bidden we, maak ons leeg van onszelf en vol van u. En wil uw eigen woord door uw Heilige Geest aan ons verklaren. Dat vraag u om Jezus wil. Amen. Dat woord willen we vanmorgen lezen uit Lucas 24. Het is de bekende geschiedenis van de Emmausgangers. Maar het prachtige van de Bijbel is dat je er toch steeds weer nieuwe dingen in mag ontdekken. Lucas 24 vanaf vers 13. En het begint al met het kenmerkte wat je steeds in het Lucas-evangelie tegenkomt. Dat zijn die woordjes en zie. Alsof Lucas wil zeggen, let op, nou gaat er wat gebeuren. Binnen onze gedachten hoeft dat lang niet altijd heel spectaculair te zijn. Maar dat is wel waar Lucas de aandacht op wil vestigen. Vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren en het gebeurde. Terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij, Jezus, zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij, Jezus, zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden, voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij, Jezus, leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem, Jezus, zagen ze niet. En hij zei tegen hen: o onverstandig en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij, Jezus, begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Halleluja. Laten we gezang 392 zingen als inleiding op de verkondiging. Ook weer een gebed. Een gebed: Heer, blijf bij mij. Blijf mij nabij. Niet alleen als het donker is, dat is een geweldige genade van de levende God. Maar ook als alles goed gaat, hebben we de levende God nodig in ons leven. Gezang 392, vers 1, 3 en 5. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt, de nacht valt, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij, der hulpeloze hulp, wees mij nabij. En 3 is een belijdenis. U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht. En 5, houd Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog.
Lift me now, my Lord.
De centrale tekst voor de verkondiging die vinden we in Lucas 24 vers 25, waar de Heer Jezus tegen de Emmausgangers zegt: O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor die Emmausgangers, maar eigenlijk ook voor ons. Dat we God op zijn woord geloven. Na de verkondiging zingen we over de trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer, lied 170 uit de evangelische liedbundel, na de verkondiging van Gods woord. Vanmorgen zou ik boven willen zetten twee bange mensen. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus en alle die met ons meeluisteren, jongens en meisjes, vanmorgen gaat het over twee bange mensen. Het eerste wat je bij zo'n opmerking opvalt, of misschien wil vragen, is: ja, maar waar zijn die mensen dan bang voor? Aan de andere kant, en hoe gaat de Heer Jezus met deze twee bange mensen om? En daarvoor moet ik beginnen met een stukje geschiedenis over het dorp Emmaus. Eigenlijk weten we vanuit de Bijbel helemaal niet zoveel over dat woord, over dat dorp Emmaus. Want rond het dorp Emmaus hebben er in het verleden verschillende schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden. Veldslagen, vergeldingsacties tegen opstandelingen en plunderingen. In de tijd dat de Romeinen in het land de dienst uitmaakten en beheersten en in Israël aan de macht waren, zijn er altijd wel opstanden geweest. En waren er steeds bepaalde leiders die zichzelf uitriep als een soort verlosser, als Messias, en zich associeerden met de beloftes die je in het Oude Testament erover vindt. En iedere keer werden deze zelfverklarende Messiassen door de Romeinen gevangen genomen en terechtgesteld. En die Romeinen waren in hun terechtstellingen niet de lievertjes. Dat ging er soms heel wreed aan toe, tot bruutheid op het hoogste niveau. En als de leider gedood was, dan spoorden de Romeinen daarna al zijn volgelingen op en namen ze gevangen, en vaak werden ze daarna op een bloedige wijze omgebracht. Zo probeerden de Romeinen iedere opstand in de kiem te smoren. En een van die Messiaanse opstandelingen was een man die erin slaagde om het Romeinse garnizoen in het dorp Emmaus, dat was dus blijkbaar een Romeins garnizoen, te overvallen. En met een clubje anderen had hij alle soldaten gedood. En wat gebeurde er? De Romeinen gingen hem opsporen, hebben hem gevangen genomen. Uiteindelijk werd hij zelf gedood. En als represaille werd het dorp Emmaus platgebrand. En de volgelingen van die Messiaanse opstandelingen werden tot in de wijde omtrek opgespoord en massaal terechtgesteld. Het is eigenlijk te luguber om te lezen. Uiteindelijk stond er rondom Emmaus 2000 kruizen met de lichamen van die opstandelingen. En na deze brute gebeurtenissen in en rondom het dorp Emmaus was het dorp een soort symbool geworden van vervlogen hoop en vrede onderdrukking. Dat lees je niet in de Bijbel, maar wel in de Romeinse geschiedenisboeken. En ongeveer 30 jaar na deze gruwelijke feiten, gebeurtenissen, gebeurt er weer iets rond het dorp Emmaus. En dat hebben we gelezen in Lucas 24. Lucas wilde de aandacht op vestigen. Twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Diezelfde dag. Dat is de derde dag na de kruisiging. De zondag waarop een aantal leerlingen het graf van Jezus leeg hebben aangetroffen. Met daarbij engelen die zeiden dat hij was opgestaan. Het was dan ook een heel bijzondere dag. Maar zo ver waren de volgelingen van Jezus nog lang niet. Ja, dan komt er nog een andere interessante vraag. Wie zijn die twee leerlingen die vanuit Jeruzalem onderweg zijn naar Emmaus? Ik heb altijd gedacht dat het twee mannen waren. Maar als je op zoek gaat, dan lees je dat nergens. En eigenlijk is het nog maar de vraag of het twee mannen waren. Want Jezus had ook vrouwen als volgelingen. En hoe komen we op dat spoor? Omdat je verderop leest dat één van hen Kleopas heet. En waarschijnlijk is dat dezelfde man die in Johannes 19 vers 25 Kleopas wordt genoemd. Dat is zo'n ingekorte naam. Net zoals Johannes vaak Jan wordt, zo was dat met Kleopas ook het geval. En dan wordt ook daar genoemd dat zijn vrouw Maria als een van de vrouwen was die bij het kruis van Jezus stonden. En dan lijkt het erop dat we in Lucas 24 twee mensen ontmoeten. Maar het is waarschijnlijk een echtpaar. Kleopas en zijn vrouw. Die al langere tijd intensief met Jezus moeten zijn opgetrokken. Gezien het feit dat één van hen speciaal wordt genoemd als toeschouwer bij zijn kruisiging. Dat zijn niet zomaar een paar loslopende volgelingen van Jezus geweest. En straks komen we op nog een argument die dat bevestigt. Wat is er allemaal gebeurd? Ze hebben drie verwarrende dagen achter de rug. En nu zijn ze samen vertrokken uit Jeruzalem. Misschien een eenvoudige vraag, maar hoe zullen ze zich op dat moment gevoeld hebben? Ze zijn vast en zeker bang. Doodsbang, benauwd voor het lot dat de volgelingen van vermoorde Messias ze wacht. Namelijk vrede, vervolging en dood. Gezien wat er in het verleden allemaal gebeurd was. En hoe de Romeinen zich meestal gedroegen in zulke situaties. En zij, we hebben het gelezen, zij hadden gehoopt dat Jezus de beloofde Messias was. En voor alle duidelijkheid, dat was hij ook. Maar in zijn opdracht van de levende God moest er eerst verzoening aangebracht worden voordat de geweldige belofte die God al in het Oude Testament had verkondigd en voorzegd werkelijkheid zouden kunnen worden. Zij hadden gehoopt dat Jezus de beloofde was, Messias was, maar nu is hij gedood. Net zoals al die andere Messiassen. Hun hoop is de bodem ingeslagen. En hun enige concrete hoop op dit moment is dat het beter is dat ze zo snel mogelijk terugkeren naar hun eigen dorp. Zelfs de verwarrende verhalen die ze vanmorgen gehoord hadden over een leeg graf en engelen, die konden hen daar niet van weerhouden om uit Jeruzalem weg te gaan, terug naar hun dorp Emmaus. Van Jeruzalem, de stad van hoop en vrede. Naar Emmaus, hun eigen dorp, die al een hele ellendige geschiedenis achter de rug had. En zo reizen ze de afstand van die 11 kilometer van Jeruzalem naar Emmaus. Van de stad van hoop en vrede naar het dorp van hopeloosheid en angst, Emmaus. En ze praten over hun verwachtingen, die ze hebben gehad van Jezus. Over zijn raadselachtige woorden, over het komende koninkrijk, Gods nieuwe wereld. En over zijn verschrikkelijk einde aan het kruis. Lucas schrijft het op. En wat gebeurt er dan? Terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, komt er een bezoeker bij. En Lucas vertelt dat het Jezus zelf is die met hem meeliep. Maar dat hun ogen gesloten werden gehouden. Dat kan ons verbazen. Er staat ook verder niet bij hoe dat gebeurde. Maar ik geloof zeker dat de Heer God in staat is om iemands ogen gesloten te houden. Dat is niet het uiteindelijke doel. Maar dat kan de Heer God wel. En voorbeelden vinden we nog meer in de Bijbel. Zodat ze hem niet herkenden. En dan begint de Heer Jezus een gesprek. Zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom zien jullie er zo verdrietig uit? En de een, daar komt zijn naam, Kleopas. U bent toch niet de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er in deze dagen van het paasfeest is gebeurd? En liefdevol vraagt Jezus, vertel het maar. Nou, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazareër, die een profeet was, machtig in werken en woorden, voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben en hem te dood, om hem te dood te veroordelen. En nu is hij gekruisigd. En wij hopen dat hij de hoop van Israël was, waar de Bijbel over sprak. Maar al met al is het vandaag al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Ja, er zijn er wel vrouwen vanochtend gekomen die zeiden dat ze engelen hadden gezien. En dat ze Jezus niet hadden gezien en dat die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En toen zijn er andere volgelingen van Jezus naar het graf gegaan. En die konden dat bevestigen. Maar Jezus hebben ze niet gezien. En dan wordt het stil. En neemt Jezus het woord. O onverstandige en trage van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. En dan staat er, hij begon bij Mozes en al de profeten. En legde hem uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dat is het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, de reizigers krijgen gezelschap. Maar ze beseffen niet dat hun nieuwe metgezel zelf het onderwerp is van hun sombere gesprek. We lezen na de opstanding van Jezus wel vaker dat mensen hem niet herkend hebben in eerste instantie. Misschien is zijn opgestane lichaam zo anders van aard dat er geen directe herkenning is. Maar later herkennen ze hem wel. Dus eigenlijk weten we het niet. Het is de Heilige Geest die je hart en ogen opent voor wie Jezus Christus is. Maar wat zijn omgang met mensen betreft, is Jezus niet veranderd. Want ook nu, na zijn opstanding, is zijn benadering helemaal gericht op de twee mensen met wie hij spreekt. En met hun situatie. Hij kent hun situatie al, maar toch vraagt hij ernaar, zelfs tot tweemaal toe. En ik vind het wel heel bijzonder iedere keer te merken hoe invoelend Jezus Christus met mensen omgaat. De heer Jezus had ook heel anders kunnen reageren. Hij had hem bijvoorbeeld staande kunnen houden. Hij had hem kunnen uitleggen wat er met hem was gebeurd. Juist die ochtend hadden zijn leerlingen immers weer een teken van hoop gekregen. Maar Cleopas en zijn vrouw zijn hun vertrouwen kwijt en verlaten de stad. Het zou toch niet vreemd geweest zijn dat als Jezus eigenlijk erg teleurgesteld was over deze twee volgelingen, over hun gedrag. En zou toch ook heel menselijk zijn geweest om hen in deze situatie verwijten te maken. Of hen de les te lezen over hun gedrag, maar dat doet Jezus niet. Jezus gaat niet tegenover hen staan met zijn eigen waarheid. Hij loopt met hen mee in hun beleving. En wat betekent dat? Om te beginnen laat Jezus hen rustig uitleggen hoe de situatie voor hen zelf is. En hoe ze de gebeurtenissen van de afgelopen tijd hebben beleefd en ervaren. En vervolgens gaat de Heer Jezus uitgebreid met hen in gesprek. En al die tijd loopt Jezus met hen mee. Eigenlijk de verkeerde kant op. Niet naar Jeruzalem, maar weg van Jeruzalem naar Emmaus. Hij vergezelt die twee verdrietige leerlingen op hun weg van angst en hopeloosheid. Niet om die angst en die hopeloosheid te bevestigen, maar om dat te veranderen in hoop. Maar dat komt straks. En Jezus neemt er alle tijd voor. Want het is een reis van 2 tot 3 uur, afhankelijk van hoe hard je loopt. En ik weet niet of u die ervaring misschien ook hebt, maar al lopende bijbelstudie doen vanuit het Oude Testament, dat is toch wel een bijzondere vorm van bijbelstudie. En Jezus die doet dat met deze twee leerlingen. En die hele weg blijft Jezus bij hen. Wat een aangrijpend beeld is dat. Jezus dringt deze mensen niet zijn waarheid op, maar kiest ervoor om eerst en vooral metgezel voor hen te zijn in hun angst en hun hopeloosheid. Hij wijst hun gedrag niet af, maar hij loopt urenlang met hen de verkeerde kant op om hen te kunnen helpen in hun worsteling. Wat een liefde. Jezus dringt zijn eigen geschiedenisverhaal niet op aan Kleopas en zijn vrouw. Even een vraagje tussendoor. Hoe zouden wij dat doen? Hoe gaan wij om met mensen die in hun angst of verwarring verkeerde dingen doen? In hoeverre lukt het ons om niet te kijken naar wat iemand in onze ogen verkeerd doet, maar naar wat hij of zij nodig heeft om weer op de goede weg te komen? Dat is elke keer weer de vraag die het handelen van Jezus bij onszelf oproept. Voor Jezus lijkt het vanzelfsprekend om niet te oordelen, maar te redden. Maar voor ons is dat iets waar we moeite voor moeten doen. Maar gelukkig, we kunnen het leren. Een soortgelijk voorbeeld lezen we in Matteüs 5, vers 41. Je zou er zomaar overheen lezen. Want daar zegt Jezus in de bergrede: en wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Je zou er zo overheen lezen en bij jezelf vragen, nou ja, wat ik daar nou precies mee moet. Maar ga je de achtergrond ervan proberen te ontdekken, dan ontdek je dat het Griekse woord dwingen of vorderen stamt van een zelfstandig naamwoord dat geleend is uit het Perzisch en koerier betekent. En die Perzische koeriers hadden het recht om iedereen voor hun werk in te schakelen. Want de boodschap die moest zo snel mogelijk doorgegeven worden. En als er dingen waren die ze nodig hadden, dan konden ze die als koerier van de Perzische koning zomaar converseren. Meenemen. Ze konden paarden vorderen en ze konden de eigenaar dwingen hen te helpen. En de Romeinen die hebben dit van de Perzen overgenomen. En langzamerhand heeft het gebruik zich ontwikkeld tot voornamelijk militaire vorderingen van mensen en vee die door elke Romein van hoge rang gedaan kon worden. En in Matteüs 5 is gedacht aan het dragen van materieel over een bepaalde afstand. En een voorbeeld daarvan, dat lees je in Matteüs 27 vers 32, waar Simon van Cyrene wordt gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. De grond daarvoor is die Romeinse soldatenwet. En met dit voorbeeld vraagt de Heer Jezus zijn leerlingen om vrijwillig meer te geven dan geëist wordt. Want stel u voor, u wordt door een Romeinse officier gedwongen om 1 mijl zijn bepakking te dragen. En dat kon gevaarlijk zijn als hij dat weigerde, want dan had hij ook allerlei sancties die hij kon gebruiken. Dat kon zelfs zo zijn dat het je leven kostte. Dus je werd gewoon gedwongen om die 1 mijl te gaan. En een Romeinse mijl was 1,5 kilometer. Nou, dan loop je dan met de bepakking van een soldaat die het land bezet. Daar ben je al helemaal niet zo gelukkig mee. En een shockje naar 1,5 kilometer verderop met zijn bepakking. Want als je dat niet deed, dan kon je gestraft worden en zelfs met de dood. En u kunt zich voorstellen dat als iemand gedwongen wordt om 1 mijl met de bagage van een Romeinse officier te sjouwen, hij blij was dat hij bij die mijlpaal was. En de spullen netjes neerzette en maakte dat hij weg kon. Hij had immers gedaan waartoe hij gedwongen was. Maar wat Jezus hier zegt, is nou net anders. Hij komt bij de mijlpaal, hij zet de spullen niet neer, draait zich om naar de officier en vraagt dan: meneer de officier, vindt u het oké dat ik uw spullen nog 1 mijl verderop draag? Biedt die officier aan, zal ik de bagage ook naar de volgende mijlpaal dragen? Dat is meer dan het gewone. En iets dat die Romeinse officier totaal niet had verwacht. En waarschijnlijk ook nog nooit had meegemaakt dat dat zou gebeuren. Jezus vraagt van zijn volgelingen, niet alleen in die tijd, maar ook vandaag, om in bepaalde situatie, en laat de Heilige Geest u daarin leiden, vrijwillig meer te geven dan gevraagd. Omdat mensen daar verbaasd over zijn. Zoveel liefde hadden ze niet begrepen. En als je dat dan leest, waar in wat voor kader Jezus dat zegt, dan zegt Jezus dat in het kader van je vijanden liefhebben. want dat lees je in Matthäus 5 in het vervolg. Waar Jezus zegt, u hebt gehoord dat er is gezegd, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Op de tweede plaats stellen. Maar ik zeg u, u hebt uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Met andere woorden, wees als je hemelse vader. Dat kunnen wij vanuit onszelf niet. Maar de Heilige Geest is Pinkster geweest, wil ons daartoe toerusten. Een voorbeeld en ook een les voor ons. Veroordeel een ander niet, maar help hem of haar. Het belangrijkste is niet wat wij als christenen van iemand vinden, ook al ben je het niet met hem of haar eens, maar wat heeft die ander nodig om geholpen te worden? Vaak gaat het om een andere manier van denken. En daarbij zitten we onszelf vaak in de weg. In ons oordeel over anderen zit vaak een element van zelfhandhaving. Onbewust verheffen wij ons boven anderen. En dan kijken we op anderen neer of voelen ons beter. Maar zo gaat Jezus niet met mensen om. Wij kunnen wel gelijk hebben als we constateren dat het fout gaat met die ander. Je kunt terecht bezorgd zijn. Maar als wij een ander willen terechtwijzen, ligt hoogmoed vaak op de loer. Is het niet zo dat mensen die anderen graag de waarheid willen zeggen, zelf vaak slecht tegen kritiek kunnen? Ja, maar zal iemand zeggen, als iets niet goed is, dan mag je daar toch wel een keer wat van zeggen. Zeker. Maar de manier waarop moet voor een volgeling wel, voor een volgeling van Jezus, wel bij Jezus passen. Had Jezus het ook zo gedaan? Ja, en dan kom je soms jezelf tegen. Wij mogen ons gerust wat vaker afvragen. Zou de Heer Jezus dat nou ook zo doen? En ook al, ja, vooral als je het niet weet. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Jezus doet nooit uit de hoogte met mensen. Hij daalt altijd af naar het niveau van die ander, om met hem of haar in verbinding te komen. Het is dan ook treffend dat Jezus zelf nederigheid noemt als een van zijn belangrijkste eigenschappen. Zegt Jezus niet in Matthäus zelf, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Heer Jezus maakt zich klein en past zich aan om de ander te kunnen geven wat hij of zij nodig heeft. En aan de reactie van Cleopas en zijn vrouw zien we wat voor uitwerking dat heeft. Jezus past zich in het gesprek helemaal aan hun situatie en daardoor vertrouwen ze hem. Want ze storten zomaar hun hele hart uit tegenover deze vreemdeling. En vertellen, maar wij hadden gedacht dat hij de hoop van Israël was. En die twee leerlingen van Jezus vertellen over hun teleurstelling. Over hun geloof in de ter dood gebrachte Messias. Ze vragen zich helemaal niet af of deze onbekende reiziger misschien een handlanger van de Romeinen zou kunnen zijn. Ze zijn uit Jeruzalem vertrokken met angst in hun hart. Maar ze zijn niet bang om deze onbekende in vertrouwen te nemen. Blijkbaar is er in het begin van het gesprek toch zo'n klik gekomen door Jezus' houding en zijn luisterend oor. Ze vertrouwen hem. En al snel, en dat zien we vaker bij gesprekspartners van de Heer Jezus, dat er dat in dat vertrouwen Jezus ook het woord van God kwijt kwam. Het moet toch alles te maken hebben met de begrijpende manier waarop de Heer Jezus hem benadert. Waarop hij het woord van de levende God citeert. Jezus gaat bij wijze van spreken naast hen zitten en omarmt hen. En ze vertrouwen zich aan hem toe. Maar betekent dat nou dat er alleen maar liefdevolle en vertrouwwekkende woorden, liefdevolle woorden zijn gesproken? Nee, want dat lezen we wel in vers 25. O onverstandige en trage van hart. Is er wel eens een dominee langsgekomen die zo de Bijbelstudie is begonnen? O onverstandige en trage van hart. Daar zou je een beetje van kunnen stijgen. Maar het is in alle liefde en in het vertrouwen wat er gegroeid is gezegd. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Ja, dat hadden ze kunnen weten. Moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En toen is Jezus bij Mozes en de profeten. Nou, je kent de driedeling van het Oude Testament. De Torah, de wet, de profeten en de geschriften. Dus hier staat, Jezus begint met uit het Oude Testament te citeren wat God allemaal tegen de voorouders al heeft verteld over de Messias. Jezus heeft dit echtpaar ruimte gegeven voor hun gevoelens en hun beleving. Maar nu gaat hij inhoudelijk het gesprek met hen aan. En dat begint met die prikkelende vraag. Nou ja, laat ik het maar eens in Nederlands vertalen. Zijn jullie niet een beetje dom? Dat zal hem wel geraakt hebben, want zoiets hoort een mens niet graag. Maar Jezus valt hen niet aan op hun persoonlijke angsten en hun vlucht uit Jeruzalem. Hij verwijt hen niet dat ze de engelen en de vrouwen niet geloven, maar hij wijst hen erop dat ze de gebeurtenis niet door de bril van Gods woord bekijken. En die Bijbelse invalshoek gaat hier Jezus uitgebreid uitleggen. Ja, Jezus had het ook anders kunnen doen. Hij had kunnen vertellen wie hij zelf was. Hij zei, zien jullie nou niet dat ik de Heer Jezus ben? Hij had kunnen vertellen hoe hij de kruisiging heeft beleefd. Hoe de vervolgens de opstanding is verlopen. Had de Heer Jezus allemaal kunnen vertellen. Maar dat heeft de Heiland niet gedaan. Wat Jezus wel doet, hij geeft deze twee leerlingen onderwijs vanuit de Bijbel. En op die manier kunnen ze zelf de waarheid over de Messias gaan ontdekken. Hij laat zien, nou, dit hebben de profeten gezegd. En dat, Jezus wil hen niet nog verder in de stress jagen met schokkende onthullingen over zijn dood en opstanding. Maar kiest voor een rustige benadering. Laten we de Bijbel lezen. En weet je nog wat God erover gezegd heeft? Wat een geduld en zelfbeheersing, wat een liefde en wat een gerichtheid. Niet om zijn twee volgelingen kwijt te raken, maar juist naar zich toe te trekken en nieuwe hoop te geven. En dan komt Jezus bij hen thuis. En dan heb je een volgende argument. Ze wonen samen in één huis. Dat is ook een argument voor de gedachte dat we met de Emmausgangers waarschijnlijk met een echtpaar te maken hebben. Maar daarover verder niks meer. Thuis herkennen ze de Heer Jezus bij het breken van het brood. Mooi is dat, want dat associeert ook met het avondmaal wat volgende week gevierd mag worden. En in de komende week mag u zich daarop voorbereiden. Het is natuurlijk niet zo dat je op het avondmaal een weekje voorbereiding is en de rest van het jaar hoeft niet meer. Eigenlijk moet je er altijd op voorbereiden. Maar het is wel mooi om daar even bij stil te staan. Want in Lucas 24 vers 31 lezen we, en hun ogen werden geopend. En hoe gebeurde dat dan? En waarvoor werden ze geopend? Voor Jezus. Ze herkenden hem. Bij het breken van het brood. Nou, dat wens ik u toe. Dat de zegen van de levende God, dat u die mag zien in een avondmaal, wat u misschien al heel vaak hebt gevierd, in het breken van het brood en het drinken van de wijn of de druivensap, dat je daar de Heer Jezus mag zien, wat hij voor u, voor ons, voor mij gedaan heeft. En dan horen we het hen zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak? Het is steeds maar weer gegroeid en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem. Ja, dan lees je ook zomaar overheen. Maar dat betekent dus 11 kilometer teruglopen naar Jeruzalem. En het was dus al donker geworden. Ja, dat was nog niet zo'n makkelijke weg. Maar ze hebben het wel gedaan. En ze waren opnieuw gemotiveerd, niet om weg te lopen, maar terug naar Jeruzalem. Waarom? Om het aan hun andere 11 discipelen te gaan vertellen. En dan horen ze het. De Heer is werkelijk opgestaan. En is aan Simon verschenen. En zij vertelde wat er onderweg gebeurd was. Ja, wij hebben de Heer Jezus ook gezien. Eerst hadden we het helemaal niet door. Maar toen we samen thuis bij ons gingen eten en Jezus het brood brak, toen werden onze ogen geopend. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. Ja, dat was alweer in Jeruzalem. En kwam hij zelf naar hen toe. En wat zei de heiland? Vrede, zei u. Shalom. Wat een prachtig slot van deze geschiedenis. Als verwarde en bange mensen zijn ze uit Jeruzalem vertrokken. En blij en met een nieuwe zekerheid in hun hart lopen ze het hele eind weer terug naar Jeruzalem. Ze zijn overdag, maar met een donker hart vertrokken naar Emmaus. En nu keren ze in het donker, maar met een lichtend hart, vol van dat wat Christus hen had verteld, weer terug naar Jeruzalem om te getuigen. Dat heeft de Heer Jezus voor hen mogelijk gemaakt. Door de fijngevoeligheid waarmee hij met hen omging. En door zijn bereidheid om de hele weg met hen mee te gaan. Zelfs al liepen ze met z'n drieën de verkeerde kant uit. Zo gaf hij niet alleen zijn leven voor hen aan het kruis. Maar offerde de Heer Jezus zich ook na zijn opstanding in liefde voor hen op. En niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Zeker goed om daar nog eens bij stil te staan en over na te denken de komende week. En mag deze geschiedenis ook voor u een goede voorbereiding zijn voor de viering van het heilige avondmaal dat u volgende week met elkaar hoopt te vieren. Dat ook u de Heer Jezus mag herkennen bij het breken van het brood. En wat kun je er anders op zeggen dan amen en gaan zingen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? U blijft altijd dezelfde die u steeds waart. Dat bewijst u ook nu. Amen.
Thank you.
Ja, geweldig om te zingen over de trouw van God. Laten we de Heer daar ook voor danken en voor elkaar bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, eigenlijk worden we er stil van als we over uw liefde en uw trouw nadenken. Dan komen we daar niet over uitgedacht. En dank u wel dat uw Heilige Geest wil helpen om die gedachten in ons hart en leven te leggen. Om er met anderen van te zingen, met elkaar over na te denken en met anderen over te spreken. Wilt u ons daarbij helpen? Heer, want die vrijmoedigheid die hebben wij niet. Maar het is Pinksteren geweest. U hebt uw geest uitgestort. En u wilt de woorden in onze mond leggen. Dat is wel heel bijzonder. Maar vaak hebben we de gedachte, maar ik heb geen woorden. Nou, dan moeten we misschien eerder luisteren dan wat zeggen. Maar uw genade en uw Heilige Geest geeft altijd vrijmoedigheid om een goed woord van Christus te spreken, een leesbare brief te zijn en een zoutend zout. Omdat u dat zelf bewerkt naar uw belofte. En in de geschiedenis van vandaag hebben we dat ook ontdekt en gezien. U wil met ons meegaan. En u gaat met ons mee, want uw Heilige Geest is uitgestort. Dat was wel wat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zei. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Daar zijn ze van geschrokken. Hoe kan dat nou beter zijn? Maar wat ze ervoor terug hebben gekregen, is dat u zelf, de drie enige God in de Heilige Geest, altijd bij ons bent. Ook als we daar niets van voelen. Ook als we misschien in vertwijfeling afvragen als de Emmausgangers, hoe dat nou precies zit allemaal. U wil het schenken en daarvoor danken we u. En daarvoor bidden we u ook voor elkaar. U weet wat we nodig hebben in onze situaties. U weet wat we nodig hebben als we straks hier weer de deur uitlopen, de nieuwe week in die vandaag is begonnen. Heere, geef wat we nodig hebben. Door uw Heilige Geest. En als het moeilijk is, als we misschien met ziekte kampen of met zorg, we brengen het voor uw troon en u weet het. En bidden, geef kracht om het vol te houden. Geef uitkomst. En we mogen onze wensen bekendmaken. Wilt u bij ziekte beterschap geven? Genezing. In de naam van de Heer Jezus geeft u ook kracht om op te blijven zien naar u, de levende God. En zo bidden we voor elkaar en dank u voor deze dienst. We danken u samen met de mensen die meeluisterden of op een ander moment meeluisteren. Wilt u ons al uw zegen geven. Ook als we ons geloof gaan belijden met de woorden van een psalm, wilt u bij ons zijn. Ook als we onze gaven geven. Ook als we deze nieuwe week aan uw hand weer mogen beginnen. Dank u wel voor uw liefde. En we bidden een zegen over de komende week en over het avondmaal van volgende week. Wilt u erbij zijn? En laat ook bij het breken van het brood u mogen herkennen zoals u werkelijk voor ons bent. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons de geloofsbelijdenis zingen met de woorden van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En daarbij gaan we staan. En dan mag u weer gaan zitten, want dan vindt de collecte plaats. En gaan we ons slotlied zingen. En mag u de zegen van de drie enige God ontvangen. Psalm 116, vers 1, 5 en 6.
Levenslang ben ik niet eenzaam meer. O, ik heb geloof, ik wist het wel dat gij nog met mij werd in diepst van mijn benauwen. Toen ik in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen en leugen werd wat men mij troostend zei. Hoe zal ik naar geloften toen gedaan nu danken voor de redding van mijn leven? Ik heb de kerk van zieren hel gegeven en om voor eeuw het volk zijn grote naam.
Dan is nu tijd voor de collecte. En daarna gaan we dan zingen gezang 409, laat ons de Heer lof zingen. Dan mag u de zegen van de drieënige God ontvangen en daarop antwoorden met de woorden van gezang 456 vers 3.
Zijn liefdelijk gelaat. Hij mogen ons behoeden, elkander toegewijd. En schenken ons dat goede, nu en in eeuwigheid.
Ontvangt in die zekerheid de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u, met ons allen.
Amen, amen. Dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw naam ter eer.
Fijn dat u hier vanmorgen was. En ik hoop ook dat u nog niet weggaat, want er wacht nog koffie, thee, water of misschien nog wel iets anders, u weet. En die meegeluisterd hebben, wensen we God zegen. En dan nog een goede zondag.